Welkom bij de podcast Wat je op school had willen leren. Vaak lopen we in ons leven tegen dingen aan waarvan we denken, had ik dit nou maar op school geleerd? In elke aflevering ga ik in gesprek met experts die hun kennis delen over onderwerpen waarmee je jezelf en je leven naar een hoger niveau kunt krijgen. Welkom Nens, wat leuk dat je bij me in de podcast wilde komen.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, zou je in het kort wat over jezelf kunnen vertellen?
Ja, nou, mijn naam is Nens. En voordat ik eigenlijk altijd iets vertel over wat ik doe, ben ik op dit moment moeder van een zoontje, Odin, iets ouder dan anderhalf. En ben ik moeder van nog ons aankomend zoontje, die is in augustus, wordt hij verwacht. Ik ben de vrouw van Paul. En wat zou ik nog meer over mezelf vertellen? Ik kan eigenlijk heel veel vertellen. Er zijn dus eigenlijk alleen maar de rollen van moeder en partner van. En ja, mijn naam is Nens. En ik hou ervan om in de natuur te zijn en buiten te zijn. En, ik zei het net al eventjes, ik ben verhuisd van Utrecht naar Twente. Met heel veel grond, dus in de moestuin en in de pluktuin ben ik graag. Dus klein beetje verteld over mij.
Aha. En wat leuk ook dat je niet meteen met je werk begint.
Nee, ja, dat vind ik altijd zoiets afgezaagd. Nu heb ik nog niet eens verteld wat voor werk ik doe.
Ja.
maar ik werk, ik heb een eigen, ben ondernemer en ik heb een eigen praktijk waar ik veelal vrouwen help met hun vrouwenlijn of de moederwond, wil dat ook wel zeggen. Vanuit achtergrond ben ik contextueel systeemtherapeut. En dat houdt eigenlijk in dat alles herleidbaar is naar onze geschiedenis. En daarmee werk ik op basis van de feiten, de psychologie, de interacties tussen mensen en hoe zich relaties verhouden in zowel geven als kunnen ontvangen. Daaromheen heb ik een heel bedrijf opgezet, waarmee ik mijn basis richt op de band met je moeder of de vrouwenlijn. En gaandeweg zie ik ook vooral heel veel echtparen. Organiseer ik een relatiereis met mijn man, waar we ook kinderen bij laten aansluiten een weekend lang. En eigenlijk dus altijd allemaal gericht op dat we zelf in staat zijn, of nog meer in staat zijn om onze geschiedenis te dragen. Onze verledens en onze kwetsuren. Om vanuit daar een nog passender voorbeeld te zijn voor de volgende generatie.
Ja, mooi.
Ja. Ja. Dus nou ja, dat is dan een beetje wat ik doe. En ook, eerlijk is eerlijk, het is weliswaar mijn werk. Maar ik denk ook wel, als mensen mij zouden omschrijven, dat ik dit ook wel adem.
Mm-hmm.
Ik kan ook niet zo kijken. Naar mezelf niet, naar andere relaties niet, naar... Nee, eigenlijk ook direct hoe wij in gesprek zijn met elkaar. Ik ben ook gewoon oprecht benieuwd naar hoe mensen zich verhouden tot andere mensen.
Ja.
Ja, ik denk dat dat ons voor... Nou, ik denk wel voor 100% vormt. Dus wij zijn gewoon relationele wezens.
Absoluut, we zijn mensenwezens.
Ja.
Ja, we moeten in contact zijn met anderen om, ja, voor mij is dat wel, het leven is niet in je eentje ergens boven op een berg zitten en helemaal zen worden. Het is om in contact te staan met andere mensen.
Ja. Ja, en super eenzaam denk ik ook hoor, als je echt alleen daar op die berg staat.
Ja, zeker. Ja.
Terwijl, weet je, en dat is de andere kant. Het is eenzaam, ja, alleen op de berg. Maar als jij in de verandering zit in relatie tot je geschiedenis, voelt dat wel heel vaak heel eenzaam. Want je hebt je wel los te maken van bepaalde normen en waarden waarvan jij voelt dat die niet meer kloppen voor jouw huidige leven.
Mm-hmm.
Terwijl je daarmee dus in een vorm van eenzaamheid terechtkomt, omdat je je schuldig maakt aan hoe je vader en je moeder het aan jou voor hebben gedaan.
Ja. Kan je dat wat meer uitleggen wanneer je je verandert ten opzichte van je geschiedenis?
Het idee hebben van, hé, maar als ik echt mijn eigen leven wil leven, Ja, dan heb ik nog wel iets los te maken van mijn geschiedenis.
Mm-hmm. Zou je een voorbeeld kunnen noemen van misschien een patroon wat mensen in hun geschiedenis mee hebben gekregen en waarvan ze op een gegeven moment in hun leven denken van, hé, waarom doe ik dit eigenlijk? En ja, waar ze zich dan van los willen maken.
Perfectie is daar een voorbeeld van. Ik zeg, ik kan wel twee voorbeelden noemen. Kijk, je hebt perfectie. Dus hè, bijvoorbeeld in een maatschappij als deze wordt perfectie best wel nagestreefd. Hè, want er zit veel schaamte en schuld op het moment dat we iets niet of onvoldoende perfect doen. En op een gegeven moment komen mensen er dus achter. Kijk, perfectie drijft ook vaak tot wanhoop of tot burn-out. Omdat je iets aan het nastreven bent waarvan je eigenlijk weet dat dat niet jouw pad is. En op het moment dus dat het symptoom burn-out dus geen symptoom meer is, maar echt een aanzienlijk probleem, hè, voor jezelf en daarmee dus ook voor je hele gestel. Is de vraag, hoe ga je van die perfectie losmaken die je op een bepaalde manier is voorgeleefd? Ik zeg ook wel eens, in sommige gezinnen werd heel vaak vroeger gezegd, niet doen, want straks vinden de buren er wat van. Of wees eens stil en dit doe je toch niet aan, want... je moet wel een minimaal 8 halen, want anders... Weet je, dus iedere keer een bepaalde lat nastreven kan dus op den duur ook ergens indruisen bij mensen tot een vorm van perfectie.
Ja, en het klinkt ook heel erg alsof je dan een kind opvoedt wat niet meer naar zichzelf leert luisteren, maar alleen maar naar de meningen van de omgeving of... Eigenlijk de ingevulde meningen van de omgeving. Want je weet nog niet eens wat mensen gaan denken. En toch ga je jezelf inhouden omdat je bang bent voor wat anderen ervan zouden kunnen vinden.
Ja. En die ingevulde mening van de omgeving komt eigenlijk ook weer voort vanuit onze geschiedenis. Hè, dus dat is niet alleen maar onze ouders, maar dat is eigenlijk al generaties daarvoor. Als je het heel plat slaat, hebben we een generatie gehad die de oorlog heeft meegemaakt. En een generatie die daarna kwam, die heeft met elkaar besloten, hé, maar het gaat ons beter, want wij hebben geen oorlog meegemaakt. Dus we moeten dankbaar zijn dat. Mm-hmm. Dus, hoppatee, wij gaan gezicht vooruit en wij gaan weer opbouwen met elkaar. De kinderen die daaruit voort zijn gekomen, dus vanuit... de generatie van opbouwen, gezicht vooruit, daarin wordt er veelal ervaren dat er onvoldoende werd gesproken. Want, hey, jongens, we kijken niet meer achterom, we bouwen weer op met elkaar. Dus die kinderen die dus opgevoed zijn vanuit de mentaliteit, niet klagen, maar dragen... Mm-hmm. Die hebben daar ook op een bepaalde manier last van gehad. En vervolgens kwam daar een generatie uit die zei... Het is ook wel verstikkend. Want nu spreken we dus niet over waar we werkelijk met elkaar over te spreken hebben. En die generaties weer veel meer gaan spreken. En daardoor zie je dus eigenlijk dat dat ook weer heelt voor al die voorgaande generaties. Omdat er aan het licht komt wat tot dusver... onbesproken bleef.
Ja.
En zo zie je dat eigenlijk generaties steeds weer terugkomen.
Ja, als ik dit ook naast mijn eigen familie hou, dan klinkt dit ontzettend herkenbaar. Want ik heb ook 2 jaar geleden ben ik in mijn familiesysteem gaan graven. Toen heb ik allerlei gesprekken gehouden met familieleden en hebben we het onder andere ook gehad over het praten over gevoelens en de relaties met verschillende mensen. In mijn eigen jeugd hebben we het ook weinig over gevoelens gehad. En nu ik daarop terugkijk, is dat dus iets waar ik op een gegeven moment veel moeite mee had, omdat ik dat nooit als kind heb aangeleerd. En toen ik daarover ging praten met mijn vader, toen zei hij, ja, dat heb ik ook helemaal niet van mijn ouders meegekregen. Er werd eigenlijk, ja, helemaal niet over gepraat. Dus wat ik in mijn jeugd heb meegekregen, dat was al meer dan wat hij in zijn jeugd heeft meegekregen. Dus ik zie ook wel die omslag dat ja, veel van mijn leeftijdsgenoten dat ook wel hebben gemist in hun jeugd. En dat mensen dat steeds meer aan het onderzoeken zijn. En ja.
En wat we daarmee dus ook nog eens, waarmee ook nog weer eens te maken kunnen hebben. Ik zeg, het zijn allemaal feitelijke gegevens en het hoeft ook allemaal niet de waarheid te zijn. Ik zeg dat ook altijd, ik spreek nooit de waarheid. Ik ben slechts onderzoeker in die hypothesevorming. En mensen zeggen of het klopt wel of het klopt niet voor hen. En bij mij was het bijvoorbeeld ook zo dat mijn oma zei, ja maar vroeger sprak je hier niet over. Hè? Dan moest je dat ook maar gewoon zelf doen. En terwijl ik dat verder ging onderzoeken, van hé, waaruit voortkomt nou mogelijk deze overtuiging van haar, is omdat er sowieso in het huidige moment veel makkelijker wordt gesproken over emoties, maar de toegang tot een coach of een therapeut is veel gemakkelijker, want ze zouden op iedere straathoek nu kunnen staan, terwijl dat, volgens mij was het in de jaren 80, dat op het moment dat iemand psychiatrische problemen had, werd die buiten de stad geplaatst. He, je ziet dat ook nog wel bij grote instellingen, die zijn bijna altijd buiten de stad. Het komt wel vaker voor dat ze ook in de stad wat locaties hebben, maar over het algemeen gaat het nog steeds van buiten de stad. Vanuit die gedachte werd dus ook gekeken dat als mensen psychiatrische problematiek hadden, dan werden ze buiten de stad geplaatst. En als de generatie van jouw vader of de generatie van je opa en oma opgevoed zijn met, er is psychiatrisch lijden en alles over emoties werd al een beetje verstaan onder psychiatrisch lijden. Dan ben je dus gek en dan moest je buiten de stad zijn.
Ja.
En met die waarheid opgevoed te worden, dan praat je er maar niet over, want straks moet ik ook buiten de stad zijn. Want dan ben ik vast ook gek als ik nu wel hulp ga vragen. Dus ik doe het wel alleen.
Ja, heftig dat zo diep geworteld zit bij die generatie. We hadden het voor de podcast ook al even gehad over systemen binnen families. En toen zei je kort even wat over wat er met je gebeurt als je bijvoorbeeld gaat zorgen voor een ouder. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja hoor. Kijk, het woord parentificatie is voor veel mensen op dit moment wel bekend. Ik weet niet of het voor jou bekend is. Maar parentificatie wil eigenlijk zeggen dat de rollen van ouder-kind zijn omgedraaid. En je dus als kind zijn op een zeker moment geparentificeerd raakt, omdat jij voor je ouder bent gaan zorgen in plaats van de ouder voor je. Ja, parentificatie vanuit het contextueel gedachtegoed, ook wel mijn achtergrond, spreken we eigenlijk over 4 vormen van zorgen voor. En in die 4 vormen van zorgen voor kan het zowel gaan over het kind dat echt zorgde en vanuit dat zorgen voor ook iets van zichzelf heeft opgegeven. Ik zal het er even bij pakken. Tegenover het zorgende kind staat het kind dat kind blijft. En het kind dat kind blijft geeft eigenlijk zijn of haar hele sociale leven op ten dienste van de ouders. Ook zien we wel vaak dat het kind dat kind blijft ziek is ten behoeve van de ouders. Want als het kind ziek is, dan kan de ouder blijven zorgen. Dat kan in sommige gevallen ook best wel extreme vormen aannemen.
Ja.
Je leeft als kind dat kind blijft in de schaduw van de ander. Je gaat je eigen sociale leven uit de weg. Om maar hierbij beschikbaar te zijn. En we zien dat vaak dus niet, ook op latere leeftijd, zien we deze kinderen niet als dat zij daarmee grote offers hebben gedaan. Bijvoorbeeld ook, er wordt wel eens gesproken over van die eenzame, of ja, van die eenzame ouderlingen die dan de rest van hun leven bij hun papa en mama blijven wonen. Als we daar op een andere manier naar kijken, dan zouden dat ook mogelijk kinderen kunnen zijn die kind blijven, waardoor de ouder niet hoeft te groeien in zijn of haar verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
Want ja, ja, je kan dan gewoon blijven zorgen voor je kleine kind. Dus dan heb je het zorgende kind en dan het kind dat kind blijft. En in het zorgende kind, dat is dus eigenlijk vanuit die parentificatievorm die de meeste mensen herkennen. Daarvan herken je mogelijk dat je te gevoelig bent en te betrokken. Je altijd sterk moet zijn. Je legt hoge druk op jezelf. En die hoge druk kan ook vervolgens tot een burn-out of depressie leiden. Voor mij staat een burn-out of een depressie dus ook nooit op zichzelf. Want wat maakt, hè, waardoor is dat tot uiting gekomen? Een zorgend kind geeft ook altijd maar. Maar voelt zich vooral ook heel schuldig om te mogen ontvangen. Ja, dat zie je al in hele grote mate. Hè? Dus als ik tegen jou zeg, ach, wat heb je een mooie jurk aan. En jij zegt, oh, nee. Dat is al, hè? We zeggen dat van, ja, je kan niet ontvangen, een compliment. Maar het kan ook gewoon zijn omdat je daarmee zo zwaar belast bent, gevoelsmatig. Dat het minder zou kosten om het niet te ontvangen dan dat je dat compliment zou ontvangen. Omdat je dus een hele hoge mate van schuld voelt als zorgend kind. En je weet ook vaak niet wat je eigen noden en behoeften zijn. En eigenlijk komt dit allemaal voort, hè, want ik heb nog twee voorbeelden, zal ik zo nog even noemen ook.
Mm-hmm.
En dat komt eigenlijk allemaal voort omdat de ouders op een bepaald punt niet of onvoldoende in staat zijn om de verantwoordelijkheid te nemen in hun ouderschap. En hè, dat kan je dus zien in bijvoorbeeld dat er een vorm van slachtofferschap blijft bestaan. Als gevolg van hun eigen jeugd. Dat ze zelf dusdanig getraumatiseerd zijn. Dat zij in dat opzicht nog steeds het kind zijn van hun ouders. En zelf in die zorgrol blijven zitten richting hun ouders. Waardoor ze niet de verantwoordelijkheid nemen weer richting hun eigen kinderen.
Mm-hmm.
En daarmee creëer je steeds opnieuw een rolerende rekening. Waardoor dus weer opnieuw bij de volgende generatie terechtkomt.
Ja.
En je hebt dus ook nog in die parentificatievorm hoe je dus hebt gezorgd voor je ouders. Heb je ook nog het perfecte kind. En de zondebok. En het perfecte kind, daarmee probeer je eigenlijk altijd te voldoen aan de verwachting van de ander. Je legt hoge druk op jezelf ten aanzien van schoolprestaties of werk. Dat zie je nu ook wel in de maatschappij, hè? Er ligt een hoge druk ten aanzien van schoolprestaties en werk, hè? Dus het moet allemaal maar beter en meer. Ik zag toevallig, nou, volgens mij vorige week, een bericht van NOS. Dat er nu van vrouwen wordt verzocht om ook fulltime te gaan werken. Want ja, er is te veel tekort in het onderwijs en in de zorg. Ja, maar wat betekent dat dan? Hè? Als je dus ook die werkdruk nog oplegt, terwijl er ook rollen voor een vrouw weggelegd zijn in het moederschap of die wens. Maar ja, hè, dus ook daar de druk vanuit, hè, dat systeem komt. Als perfect kind kan je ook ervaren dat je een partner uitkiest waarvan je in ieder geval weet dat je ouders daar heel erg blij mee zijn. Dus echt een partner kiest vanuit de ogen van je ouders. Als er perfecte kinderen zijn, die komen ook wel voort vanuit, er is al heel veel zorg om een broer of zus die eigenlijk altijd een beetje voor gedoe zorgt in het gezin. Dus als ik er maar voor zorg dat aan mijn gedrag niets te verwijten valt, ja, dan hoeven mijn ouders me in ieder geval niet om mij zorgen te maken. Maar deze kinderen weten op den duur eigenlijk niet eens meer echt wie ze zelf zijn. Omdat ze allemaal dingen van zichzelf opgeven ten dienste van. Je mist een bepaald gevoel van intimiteit, waardoor je ook die interne eenzaamheid voelt. En de verwachting van de anderen drukken gewoon heel erg op jou. En dan heb je tot slot nog de zondebok. En de zondebok is eigenlijk het kind die als afleidingsmanoeuvre zorgt binnen het gezin. Want als er bijvoorbeeld dusdanig veel stress is in het gezin, of door ziekte, of door huiselijk geweld, of door misbruik, of door verslaving, of nou noem het maar op, en dan noem ik echt niet de extreemste vorm, hè. Dan is dit kind eigenlijk de kanalisator of de katalysator van die spanning. Dus die brengt of nog meer geweld aan in het gezin, of nog meer op een bepaalde manier een afleider. Wat ervoor kan zorgen dat dit kind uiteindelijk wordt uitgesloten door het gezin. Want als we dit kind maar verstoten, dan hoeven wij niet naar onszelf te kijken.
Mm-hmm.
En deze zien we heel veel, ook in instellingen. Dus ik denk dat 80% van de jongeren in instellingen of gevangeniswezen een vorm van zondebok zijn. Want zij hebben eigenlijk heel hard op die deur gerammeld met het idee, alsjeblieft, ga iets doen met deze pijn. En zij zijn uiteindelijk degene die verstoten zijn en de deuren worden gesloten en er is eigenlijk niets meer aan de hand. Terwijl het eigenlijk nog steeds een uitnodiging is van, hé, maar wat speelt hier nou werkelijk? Wat naar buiten dient te komen. Later heb je ook kijk je ook met meer wantrouwen richting naar de buitenwereld. Omdat je, je bent door de belangrijkste mensen verstoten. Dus wie is dan nog wel te vertrouwen?
En hoe uit dat eigenlijk wantrouwen het, zich?
Wat zei je?
Hoe zou dat wantrouwen zich kunnen uiten van de zondebok?
Op heel veel verschillende manieren. Kan in eerste instantie gewoon al richting mensen zijn. Dus weinig vertrouwen hebben in andere mensen. Dus nog meer jezelf ook als buitenstaander zien. Weinig echt diepgaande contacten aangaan. Omdat je eigenlijk bang bent opnieuw in die kern afgewezen te worden. En dat vraagt natuurlijk om juist hele diepgaande relaties aan te gaan. Omdat je dan die veiligheid weer in jezelf gaat hervinden. En wat ook dus heel plat geslagen is dat mensen een zondebok zien als de oorzaak van het probleem.
Mm-hmm.
Maar ik zeg, het is het slechts het symptoom geweest. Daar was mogelijk aan. En dat vinden we echt lastig. Jeetje, vervelend. Nou, hij wordt uitgesloten. Eigenlijk zou het veel meer uitnodiging zijn om met elkaar onszelf af te vragen, wat wil hij nou duidelijk maken?
Mm-hmm.
Wat is nou wat er via hem zichtbaar geworden wordt, als we er echt naar gaan luisteren?
Ja, en waarschijnlijk als diegene buitengesloten wordt en die zou wegvallen, bijvoorbeeld die gaat de klas uit, dan komt er wel weer een nieuwe zondebok.
Ja.
Want het probleem, dat is niet die persoon.
Nee.
En zou het ook bijvoorbeeld kunnen dat dat een kind verschillende rollen aanneemt? Dus bijvoorbeeld zowel het perfecte kind als de zondebok. Of het kind wat kind blijft en het zorgende kind tegelijk?
Ja, kan.
Ja.
En dat kan ook afwisselen met broers en zussen. Het kan.
Ja.
Weet je, wat er namelijk vaak gebeurt, is dat we zien het perfecte kind staat eigenlijk tegenover de zondebok. En het kind dat kind blijft tegenover het zorgende kind. Op die manier is de cirkel ook vormgegeven. Maar we zien dus wel vaak dat er een bepaald moment is dat een moeder of een vader zegt, ach, Pietje is echt zo scheidirritant. Hij doet ook helemaal niets voor zijn school. En, dus eigenlijk wordt Pietje daarmee tot zondebok verheven. Maar tegen Pietje wordt gezegd, ja, maar als jij het nou eens even wat beter gaat doen. En net als Marietje je best gaat doen, want zij haalt tenminste 8. Daarmee worden kinderen ook weer gesplit en tegen elkaar opgezet. Maar tegen Pietje wordt dus eigenlijk gezegd dat Marietje supergoed bezig is en vice versa. Mm. Ik weet ook echt niet waarom ik Pietje en Marietje gebruik. Maar vanuit dat oogpunt kunnen kinderen daarmee dus ook wel steeds een andere positie aannemen.
Ja.
Maar als kinderen dat van elkaar kunnen zien op den duur, dat zij op die manier hebben gezorgd voor hun ouders, kan hun relatie heel sterk worden. Maar het kan dus ook tot heel veel uitsluiting zorgen op de rij van broers en zussen.
Ja, kan ik me voorstellen. Als jij constant met je broer of zus vergeleken wordt en je wordt als ouder soort van als mindere bestempeld, dat je wel, dat voor wrijving gaat zorgen tussen broers en zussen.
Een hele belastende, want uiteindelijk zeg ik, is het voor diegene die op die plek van perfect kind zit, net zo belastend.
Absoluut.
Dat hij of zij ook iets van zichzelf heeft opgegeven.
Ja.
En dus het vraagt ook echt afstemming van ieder mens op zich. Van wanneer schuurt het bij mij? Waardoor ik de dialoog erover aan mag gaan. In ieder geval als startende met jezelf. Want alleen dan verandert er iets.
Ja, ja. Is dat misschien een beginstap van, stel dat je dit soort patronen begint te ontdekken en je ziet van, ik heb zorg gedragen voor een ouder vroeger en ik herken dit en dit en dit bij mezelf. Ja, zou dat dan een eerste stap zijn om dat patroon te doorbreken?
Zeker. Dat kan een eerste stap zijn. Want daarmee ga je al iets herkennen wat je bij je draagt en toch belastender is dan dat je ogenschijnlijk dacht. En vanuit daar kan dus ook die beweging en die verschuiving plaatsvinden. Dus ja, het kan zeker dat het daardoor juist tot andere inzichten, dat je tot andere inzichten komt en daardoor ook tot andere verhalen over en met elkaar binnen zo'n familierelatie.
Ja.
Vraagt wel dat iedereen op den duur een bepaalde bereidheid heeft om ook uit een vorm van slachtofferschap te stappen.
Je zegt dus dat wel iets is wat je met het hele gezin moet aanpakken. Klopt dat?
Ja, dat zou het mooist zijn, maar het feit blijft dat vaker niet lukt dan wel.
Ja.
En dus de uitnodiging zit er nog steeds veel meer in, als eerst bij jezelf. Als jij de ouder bent en jij hebt dit zien gebeuren bij je kinderen en jij verandert hier iets in, dan zal je ook ervaren dat er iets bij je kinderen verschuift.
Ja.
Alleen wat er vaak nu gebeurt is dat juist die kinderen de start zijn van deze verschuiving. En als ouders dan niet bereid zijn om hierin iets te verschuiven, dan komt er opnieuw weer een ballast bij de kinderen terecht.
Ja, interessant. Ik heb zelf namelijk bij familieopstellingen die ik gedaan heb, heb ik vaak geleerd van, als jij de balans verschuift, dan komt het vanzelf wel goed met de rest van de familie. Hoe kijk jij er tegenaan?
Dat is niet altijd zo. Ik zeg dat is een mooi gegeven als dat je wordt voorgelegd van dan verschuift het voor de rest van de familie, maar zo werkt het simpelweg niet.
Mm-hmm.
In de energie kan er wel iets verschuiven, dus dat je in de energie minder wrok of boosheid of woede hebt richting de ander. Alleen als het in het aardse leven en niet tot verantwoordelijk handelen overgaat, dan kan je nog steeds tegenover elkaar staan. Maar je kan wel voelen dat het bijvoorbeeld in jouzelf niet meer tot die extreme wrok leidt.
Ja, Dus het patroon is er nog wel, maar de negatieve emotie...
De emotionele ballast is verminderd.
Ja, ja. Ja.
En op het moment dus dat, hè, voor mij ook in mijn rol als therapeut, als ik vanuit die rol verbinding maak met een ander, maak ik bijna altijd verbinding met het gekwetste kind. Of het kind in hem of haar. Want daarmee kunnen we verbinding maken met een hele lijn.
Mm-hmm.
Altijd.
Ja. En wat is precies de hele lijn? Zijn dat de vorige generaties waar je dan verbinding mee maakt?
Of... Ja, omdat daar allemaal kinddelen in zitten.
Ja.
En ik maak daar verbinding mee, doordat je dus vervolgens ook kan onderzoeken van... welke ballast heeft jouw vader of moeder bij zich gedragen toen hij of zij een klein meisje was? Waarin is hij of zij niet gezien? Of opa en oma? Of op die manier dus, die generatie. En daardoor zie je dus eigenlijk dat met iedere generatie... de generatie de intentie wel is om het beter te doen. Maar door bijvoorbeeld bepaalde feitelijke omstandigheden het niet onvoldoende is gelukt.
Ja. Ja, precies. Ik heb ook wel het idee dat elke generatie wil het weer een stapje beter doen. En dat lukt ook in zekere mate. Maar het zijn ook altijd weer dingen die je toch meeneemt van je jeugd. Misschien je eigen blinde vlekken die je ook niet eens door hebt.
Ja.
Ja. En wat zou een stap kunnen zijn die je dan kan ondernemen als je inderdaad ziet van... Oh, dit is een patroon... Ja, wat al meerdere generaties is doorgegeven. En hier speel ik zelf nu ook mee. Wat zou je dan... zou je eerst eens een voorbeeld van zo'n patroon kunnen geven?
Waar ik nu bijvoorbeeld wel veel mee bezig ben... is eigenlijk het jezelf voldoende op waarde schatten. En waarde schatten is natuurlijk een heel groot begrip... Maar als we kijken naar dat patroon, bijvoorbeeld in de vrouwenlijn, zie je bij heel veel vrouwen dat ze eigenlijk zichzelf onvoldoende op waarde schatten. En zichzelf dus geen waarde toekennen in tijd voor zichzelf. Want er moet nog eerst van alles, of er wordt nog eerst van alles van ze verwacht. En dus dat kan een sluimerend patroon zijn voor vrouwen die dan ook nog eens een onderneming hebben en onvoldoende bereid zijn om... de dienst of het product dat zij leveren op waarde te schatten. Kan dat heel belastend zijn. Want vervolgens heb je een onderneming die niet werkt. Of onvoldoende financiële middelen oplevert. En vervolgens ervaar je ook nog eens helemaal geen tijd voor jezelf. Want je schat jezelf ook op dat ogenblik nog niet op waarde. Want je moet eerst zorgen voor en...
Ja. Een soort wisselwerking, want waarschijnlijk ga je dan steeds meer tijd in je onderneming steken, omdat het niet winstgevend is. En dan verlies je jezelf nog meer uit het oog.
Precies.
Ja.
En op het moment dus dat dit zo'n aanhoudend patroon is, wat ik bij heel veel vrouwen zie, zou je dat kunnen onderzoeken in jouw specifieke geval door ofwel een opstelling, want wat ligt er precies in jouw lijn, vaak van vrouwen. En er liggen ook wel gewoon wat feitelijkheden aan ten grondslag. En die feitelijkheden hebben er bijvoorbeeld al mee te maken dat er pas sinds 1958 vrouwen niet meer werden ontslagen nadat ze getrouwd waren.
Mm-hmm.
Want vanaf het moment dat ze trouwden, werd hun verplichting voor de man en mogelijk de toekomstige kinderen te zorgen.
Ja.
Als dat in jouw generaties voor jou nog ligt, en daar vervolgens is veel jaloezie vanuit voortgekomen, of jij die wel mocht gaan studeren en je moeder had dat graag ook gewild, of jij die nu dromen aan het realiseren bent, maar je moeder had dat ook graag gewild, dan kan dat ook jaloezie zijn van het... deel wat niet of onvoldoende is erkend van zichzelf.
Mm-hmm.
En dan kan je dus heel erg bezig met die patronen op dat niveau. Omdat, nou ja, je moeder of je oma, hè, jij ook voor hun droomleven aan het creëren bent. Dus welke, wat geef jij daar wel allemaal nog wel meer dan alleen voor jezelf?
Ja. En hoe bedoel je dan dat je jezelf niet op waarde kan schatten door, doordat je moeder of je oma dat niet heeft gekund? Wat is precies het patroon of het proces wat daar dan plaatsvindt? Als je moeder bijvoorbeeld haar baan opgegeven heeft omdat ze ging trouwen en jij hebt die kansen wel gekregen
omdat
in je leven.
Schuld, omdat daar als dochter zijnde kan je het gevoel hebben je moeder te overstijgen. Of het gevoel hebben dat het jou niet beter zou mogen gaan dan. Dus je houdt jezelf daarmee kleiner dan dat je in werkelijk potentieel te benutten hebt.
Ja, oh, interessant. Ja.
En daardoor dus op dat stuk van waarde te zitten. Of een moeder die heel ziek is geweest en jij wel heel veel kansen en mogelijkheden hebt gekregen, maar je daardoor ook heel erg schuldig voelt. Want ja, het is mama nooit gelukt, of zij kon het niet, of het lukte haar niet, ik mocht wel gewoon studeren. Nou ja, dan ik moet ook maar gewoon blij zijn met wat ik dan nu heb.
Mm-hmm.
Waar je eigenlijk van binnen voelt dat er zoveel meer in jou potentieel zit die jij naar buiten wil brengen, maar jezelf daardoor afremt.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad of iemand anders droom probeert waar te maken, of dat je jezelf klein houdt uit angst om in je grootheid te stappen. Omdat je je moeder of je oma of onbewust de andere generaties niet jaloers wil maken.
Precies.
Ja.
Of je dus op een bepaalde manier overstijgt. Dat je daarmee ook onvoldoende loyaal kan blijven.
Mm-hmm.
En als daar dus heel veel pijn op rust, dat jij daarmee iets aan het realiseren bent wat zij misschien ook heel graag hadden gewild.
Ja, precies. En dan is die pijn misschien groter dan de drive om echt je grootsheid aan te nemen of te doen waar jij gepassioneerd over bent.
Precies.
Ja, ja. En stel dat je
een terugtrekkende beweging die eigenlijk niet, liever niet wil dat jij dit gaat doen.
Ja, ja, interessant. En stel dat je dit bij jezelf ervaart of herkent. Wat zijn dan stappen die je zou kunnen ondernemen?
Wat ik net dus al zei. Hè, dus je kan het in het bewuste niveau heel erg gaan onderzoeken van wat maakt dat ik mezelf niet op waarde schat of. Je kan gesprekken aangaan met familieleden daarover. Waardoor er eigenlijk al heel veel kan worden geheeld. Je kan een opstelling doen. Want dan ga je nog weer veel meer in die onderstroom. Ja, ga je daarmee aan de slag. En ik zeg altijd, een opstelling is ook slechts maar een tool. Want ik gebruik opstelling alleen maar als tool. Omdat ik vind ook wel dat opstellingen op sommige momenten een beetje een hype zijn geworden. Waardoor we het idee hebben dat we even iets gaan fixen. En dan is het dus wordt het alsnog verkeerd ingezet. Dus een opstelling dient vanuit het contextuele, de wijze waarop ik werk, dient ook vaak om zichtbaar te laten worden wat er nu is. En vanuit daar dus weer de acties ondernemen die je in het dagelijks leven te doen hebt.
Mm-hmm.
Acties kunnen ook gaan in het schrijven van een brief. Een brief aan dat, dat jij als volwassene nu weet wat het kleine meisje in jouzelf verlangt. Of welke dromen je aan het realiseren bent. En op welke wijze je dan moet overstijgen hebt.
Mm-hmm.
Of waar je aan schuldig te maken hebt. Dus het kan eigenlijk wat mij betreft altijd op heel veel verschillende manieren.
Ja, dus...
Zichtbare, maar zichtbaar wordt gemaakt.
Ja, leuk. Dus stel dat iemand hier nu naar luistert en die zou een brief naar zichzelf schrijven. Ja, wat voor vragen zou je daarin kunnen zetten?
Wat voor vragen zou je daarin kunnen zetten?
Of antwoorden of onderwerpen?
Als het dan gaat bijvoorbeeld over het waardestuk. Hè, eerst is het misschien nog veel belangrijker om te gaan schrijven zonder je bewust te zijn dat je aan het schrijven bent.
Ja.
Dus gewoon domweg wegschrijven, want daarmee kom je ook in een bepaalde mindset van jezelf terecht, in je onderbewuste. Dus als je al start je met ik schrijf een brief waardoor ik mezelf helemaal op waarde ga schatten. Wat heb ik dan aan te kijken? Wie heeft zichzelf niet eerder op waarde geschat? Heeft mijn moeder, mijn vader, hebben zij hun dromen aan mij voorgeleefd? Hoe spraken opa en oma over papa en mama? Hoe sprak papa en mama over mij? Over wanneer ik nieuwe of spannende dingen ging doen, werd dat helemaal geaccepteerd. Hè, dus je kan helemaal in die, gekoppeld aan bepaalde emoties, dus angst, boosheid, verdriet, verlangen, kan je eigenlijk dat thema waarde al heel veel schrijven. En doordat je daar dus dan al echt mee bezig gaat, zal je ook gaan ervaren dat je mogelijk in gaandeweg de dagen of de weken die daarna komen, ook weer tot gesprekken en nieuwe inzichten komt.
Zeker, ja.
En dat altijd doorwerkt op een veel diepere laag dan even slechts het te schrijven. Alleen dat is al vaak, zijn we bereid dat echt helemaal aan te gaan. Want zelfs nu, als ik mensen in een traject heb, ja, dan moeten ze al een vervolgafspraak met mij hebben om die opdracht gekregen te hebben. En dan nog stellen ze die opdracht heel lang uit, want het is ook spannend. Want wat kom je dan werkelijk van jezelf tegen?
Ja, dat klinkt wel herkenbaar. Ik heb ook wel eens zo'n opdracht moeten doen. En ik herken ook bij mezelf dat ik dat dan echt pas op het allerlaatste moment deed, vlak voordat ik naar therapie ging. En het is ook spannend natuurlijk, want ik vertelde eerder al dat ik met mijn vader gesprekken heb gehad over relaties binnen de familie. En dat heb ik dus ook gedaan omdat ik daarna familieopstellingen zou doen. Maar had ik dat niet gedaan, had ik niet zomaar mijn vader opgebeld. Want het is toch een oncomfortabel gesprek wat je aan moet gaan. Niet alleen voor mezelf, maar ik dacht ook van ja, is voor mijn vader misschien ook een hele belasting als hij hier allemaal in moet gaan graven en dit uit moet leggen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het best wel wat is om even zo te gaan onderzoeken. Maar ik kan wel uit ervaring vertellen dat het zo ontzettend waardevol is. Want ik heb hierdoor echt mijn hele familie beter leren begrijpen. En ik denk dat iedereen op een gegeven moment wel een soort boosheid heeft gekend tegen zijn ouders, omdat die bepaalde dingen deden, bepaalde patronen hadden. En ik ben wel echt ingegaan zien van, oh ja, maar hier komen die patronen vandaan. En mijn ouders zijn ook maar mensen, die doen hun best en die doen het zo goed als ze kunnen en die doen het zeker niet perfect, maar ja, die doen het ook om bepaalde redenen, zeg maar. Dus voor mij heeft het wel gezorgd voor heel veel begrip voor mijn ouders.
Mooi.
Ja.
Mooi, want daarmee heb je ook al een stukje onschuldigd. En wat ik hierin zo mooi hoor bij jou, is dat je hen hebt onschuldigd van, oké, het zijn ook maar mensen, zij proberen het ook maar met de beste bedoeling en de beste intentie. En ik ben ook boos. En precies over dat stukje boos is er voor veel vrouwen geen of onvoldoende ruimte. Mm-hmm. Dus het lukt ze niet om echt boos te zijn.
Ja.
Waardoor ze dus al heel snel naar het proces van onschuldigen gaan. Van ja, maar mijn vader heeft dit meegemaakt, mijn moeder heeft dat meegemaakt. Het is ook wel zwaar en het is ook wel belastend. Ja, dat is zo. En Ze hebben ook een ouderlijke verantwoordelijkheid waar je als kind dus last van kan hebben.
Mm-hmm.
En in die ouderlijke verantwoordelijkheid, kijk, ik zeg ook richting ouders, ze kunnen altijd op een later moment erkennen dat ze met de kennis van nu destijds andere keuzes hadden gemaakt. En dan heelt dat zoveel meer als kind,
ja,
dan op een andere manier. Maar ja, ook tegelijkertijd hoor ik, je hebt net wel iemand anders nodig gehad die jou tot die actie heeft aangezet. Omdat er dus ook heel veel loyaliteit naar je ouders is van, maar belast ik hun daar niet te veel mee als ik dit soort vragen stel? En kan dat wel? En is dat niet zwaar of moeilijk?
Ja.
Maar daar, als we dat dus niet doen, dan blijven we er altijd zelf mee lopen.
Ja, precies. En ik vertelde eerder ook al dat bij mij vroeger vrij weinig over emoties gepraat werd. Dus dat was ook wel een ding om daar ineens een gesprek over te hebben met mijn vader.
Ja.
Ja.
En hoe, en is dat nu dan anders daardoor?
Ja, ik denk het wel. Ik was destijds ook, ik merkte dat ik vooral het gesprek van tevoren heel spannend vond. En toen we dat gesprek eenmaal hadden, ik heb ook wel van tevoren nagedacht van ja, welke vragen ga ik eerst stellen en welke vragen stel ik op het einde. Dus ik ben niet meteen met de meest zware vragen begonnen. Maar het gesprek voelde voor mij eigenlijk heel erg luchtig en verhelderend. En ja, sindsdien kan ik ook veel makkelijker dit soort onderwerpen bespreken met mijn vader.
Mooi.
Ja, dus eigenlijk ja, was het in mijn hoofd veel moeilijker dan dat het daadwerkelijk eigenlijk was.
Gaaf.
Ja.
Mooi.
Ja.
Kijk, ik ken het ook hoor, van mezelf. Omdat ik, ja, ik zeg ook wel eens, het is ook soms wel lastig, want ik kan hier zo makkelijk over praten. Maar ik doe dit ook al minimaal 15 jaar. Dus niet dit werk aan zich. Als wel dat ik gestart ben met het onderzoeken van mijn eigen familiesysteem door dingen die er bij mij thuis plaatsvonden. En daardoor lijkt het soms ook voor mij, zo, het is zo'n bij wijze van spreken tweede natuur, dat ik juist van andere mensen hoor, wow, maar jij stelt met gemak zulke moeilijke vragen, die voor mij al direct best wel binnenkomen, want ja, ik denk daar niet zo gemakkelijk over na. Mm-hmm. Dan mijn intentie ten ander tijde niet is om per se die moeilijke vragen te stellen, als wel dat het aanzet tot een verschuiving.
Ja.
In ons zijn, in ons denken, in ons, hoe verhouden we ons tot andere mensen? Het is wel heel mooi dat je vader daar dus ook wel heel erg open voor heeft gestaan. Want daarmee verschuift er wel wat in het systeem.
Ja, precies. Ik ben er ook heel erg blij mee, inderdaad, dat hij er open voor stond. En ik denk ook dat het wat in onze relatie heeft verschoven. Want ja, om als kind dit soort dingen met een ouder te bespreken, dat kan soms ook nog wel oncomfortabel voelen. Ook al was ik destijds 24, dus ik was niet heel jong meer. Maar ik heb toch altijd wel gehad dat ik makkelijker dit soort dingen met mijn zussen besprak dan met mijn ouders. Dus dat heeft ook in onze relatie onderling, ja, heeft dat ook wel wat meer gedaan.
Mooi, ja.
Ja.
Heeft dat jullie relatie onderling versterkt als zussen?
Hoe bedoel je, als zussen? Dat ik dat gesprek met mijn vader had? Of,
ja, dat. En daardoor dus ook als zussen daar weer vervolgens over kunnen hebben. Of hebben jouw zussen bijvoorbeeld een hele andere ervaring met die vader?
Ja, ik merk bij mijn zussen dat die ook, niet door dat gesprek, maar dat die ook al bezig waren met meer vragen te stellen aan mijn vader. Dus dat is een beetje tegelijkertijd gegaan. Dat we allemaal wat meer op zoek gingen naar antwoorden. En dat we in gesprek zijn gegaan met mijn vader om dat te krijgen. En onderling wisten we dus ook wel af en toe wat antwoorden uit. Waardoor we zelf ook weer meer inzicht krijgen in ja, waarom wij bepaalde patronen hebben. En waarom bepaalde dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Dus het is ook heel fijn dat wij als zussen onderling, ik heb twee oudere zussen, dat wij het daar met z'n drieën zo over kunnen hebben.
Mooi, mooi. Heel waardevol.
Ja, zeker. Ja. En dan wou ik het als laatste nog even hebben over rouw. Want ik ben benieuwd van, ja, wat doet het verlies van een persoon, het rouwen, wat doet dat nou met een, ja, met een systeem, met een familie? Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja. Kijk, we hebben verschillende vormen van rouw. En ik bedoel verschillende vormen van rouw, omdat je kan als onderste generatie is het meest normaal dat als eerste bovenste generatie komt te overlijden. Dus jij als dochter van is het het normaalst dat als eerst je opa en oma komen te overlijden, dan je vader en moeder en dan pas jij. Maar hoogstwaarschijnlijk is dan de generatie ook alweer voortgezet. Het zit er nog weer anders in dat je als ouder je kind verliest. Op vroege of late leeftijd. En waarom ik zeg dat is anders. Omdat je dan ook nog weer op een andere vorm, in een andere vorm van rouw terecht kan komen. Dat er namelijk iemand eerder is gegaan dan generationeel normaal is. En dat komt natuurlijk heel vaak voor. En wat doet rouw? Doordat verschillende soorten rouw kunnen relaties ofwel versterkt worden, of juist ook heel erg uit elkaar drijven. Want als je dus op een andere manier rouwt, en jij vertelde bijvoorbeeld al dat jouw vader minder makkelijk met emoties om kan gaan, maar jij en je zussen daarentegen dat wel al meer willen,
ja,
belangrijker vinden.
Ja, ja, we zijn er inderdaad mee bezig, maar ik merkte wel, 4 jaar geleden is mijn moeder overleden. En toen, op het moment dat zij overleed, wist ik ook niet hoe ik ermee om moest gaan. Vond ik ook heel lastig. En sindsdien ben ik op zoek gegaan naar hoe ik daar beter mee om kan gaan. En ja, niet alleen met het overlijden van mijn moeder ben ik tegenaan gelopen. Maar gewoon gevoelens in het algemeen vond ik heel lastig om aan te kijken en te communiceren en te verwerken.
Ja.
Ja.
Dus het is ook, kijk, ik zeg ook wel eens, kijk, mensen die zeggen, ja, je geeft het wel een plekje, dat gebeurt gewoon nooit.
Mm-hmm.
Waarom ik zeg, dat gebeurt nooit? Omdat er komen nieuwe momenten in je leven dat je er opnieuw mee geconfronteerd wordt. Er komt een moment dat jij misschien wel gaat samenwonen. En daarmee opnieuw geconfronteerd wordt met het verlies dat je moeder daar niet bij is.
Precies.
Of het moment dat jij gaat trouwen, dat je kinderen krijgt. En jullie zijn alle drie vrouwen. Jullie kunnen nu niet meer naar jullie moeder toe met de vraag, mam, hoe deed jij dat? Mam, hoe was jouw bevalling? Mam, hoe was jouw zwangerschap? Mam, vertel eens. Die hebben jullie niet meer. Dus jullie moeten of het geluk hebben dat jullie een hele fijne schoonmoeder mogen ontvangen.
Mm-hmm.
Als je met een man een relatie aangaat. En daarmee dus, nou ja, als je met een vrouw een relatie aangaat, zou je ook een schoonmoeder hebben. Maar als je met een man een relatie aangaat, want die kan je ook niet vertellen hoe een zwangerschap gaat.
Nee.
En dan is het ook nog eens niet eigen. Dus ik zeg, rouw komt de rest van je leven voor.
Ja.
Alleen de impact ervan zal steeds misschien op een net iets andere manier worden ervaren. En mag dat er ook zijn? En mag je jezelf daarin dat ook toestaan? Om dat gewoon helemaal te doorvoelen en te doorleven op ieder moment dat het zich aandient. En waarom ik daarom zeg dat het op allerlei verschillende manieren voorkomt, is omdat het dus ook nooit stopt. Want jullie hebben op een bepaald moment in jullie leven jullie moeder verloren, toen jullie alle drie nog geen moeder waren, of nog geen relatie hadden, of nog niet afgestudeerd waren. Of dus al die dingen die je dus ook nu mee gaat maken zonder moeder, dat zijn momenten van rouw.
Mm-hmm. Ja.
Zelfs mijn oma zei, zelfs nu nog, zegt zij, ieder jaar dat mijn moeder er niet is en mijn oma is, laat maar zeggen, al de laatste in onze generatie, die zegt, denk ik aan haar. Want zij, mijn oma blijft haar moeder. Ja, dus dat verlangen, mag dat er ook zijn? En mag het dan dus ook betekenen dat het voor jou misschien anders wordt ervaren dan bijvoorbeeld jouw zussen? En mag en kan dat naast elkaar bestaan?
Ja.
Zonder daarmee jou af te doen met, oh, je kan toch wel gewoon, of het is nu al zo lang geleden. Nee, mag dat?
Ja. Ja, dat klinkt wel heel herkenbaar. Want ik merkte ook wel met het overlijden van mijn moeder dat we er gewoon allemaal heel erg anders op reageerden. En dat heeft onderling, kon dat ook wel voor wrijving zorgen.
Ik zeg ook altijd, ieder kind heeft andere ouders. Waarom? Omdat je feitelijk gezien op een ander moment bent geboren. Er waren andere omstandigheden die de zwangerschap en geboorte hebben voorgedaan. Andere, misschien wel op een totaal andere plek geboren. Dus alleen al in die feiten zit een verschil.
Ja, en de onderlinge relaties verschillen natuurlijk ook ontzettend. Dat merk ik ook met mijn zussen. Ja, die hebben een hele andere relatie met zowel mijn moeder en vader als dat ik met hun heb of heb gehad. En ik denk over het algemeen ook los van ja, wat voor relatie je met iemand hebt, dat iedereen ook weer op een andere manier rouwt. Ik merkte bij sommige mensen kwam het verdriet kwam meteen. En bij mij kwam dat wat later, dus toen ze net overleden was. Ik vond het sowieso lastig om ermee om te gaan. Maar ik merkte ook dat de eerste paar weken dat ik eigenlijk helemaal niet zo verdrietig was na haar overlijden. Dat dat echt pas veel later kwam. En ja, wat je ook zei van rouw gaat nooit voorbij. Dus ik heb ook ik heb niet dat ik een paar maanden heel hard gehuild heb en dat het daarna over was of zo. Ik heb nog steeds momenten dat ik heel verdrietig ben en dat ik haar ontzettend mis. En ik heb ook weer periodes dat ik eigenlijk er niet veel mee bezig ben of er wat minder verdrietig over ben. Dus ja, dat is er allemaal.
Ja.
Er is niet één manier van rouwen en er is geen goed of fout.
Nee, er zijn hele mooie grafieken voor en die gaan dan zo of die gaan zo.
Ja, met mooie fasen en zo.
Ja. Ja, en staan we onszelf dat toe?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat steeds de vraag is, staan we onszelf toe om onszelf helemaal over te geven aan dat verdriet en dat gemis? Om vervolgens ook weer in een moment terecht te komen dat je misschien schaterlachend herinneringen kan ophalen?
Ja, ik weet ook nog de eerste paar weken na de dood, ik heb zoveel gelachen. En het was eigenlijk heel gezellig. En ja, er was gewoon, ja, ik denk omdat die emoties ook wat versterkter waren in die tijd. Dat we ook natuurlijk heel veel pijn voelden. Maar dat we daardoor ook weer meer liefde en verbinding met elkaar voelden. En ook echt, ja, een beetje die humor. En het waren allemaal hele donkere grappen die we destijds maakten. Maar ik heb soms wel echt dubbel gelegen van het lachen. Ja.
En vaak is dat ook weer wat we ook weer nodig hebben op het latere moment.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik merkte zelf.
Je nog steeds lachen om die moment dat je daar ook weer met elkaar om kon lachen.
Precies. En soms was er in die periode ook zoveel zwaarte en zoveel donker. Dan heb je dat luchtige ook gewoon nodig om er even doorheen te komen. Dus ik merkte soms ook dat we gewoon hele dagen bezig waren met een begrafenis regelen. En dan, ja, aan het einde van de dag, dan was je gewoon op en dan was je er klaar mee. En dan kon je niks meer doen behalve gewoon het over koetjes en kalfjes hebben en stomme grappen maken en lekker leuke dingen met elkaar doen. En ja.
En tegelijkertijd wordt ze waarschijnlijk ook heel erg vervuld als zij voortleeft
ja.
Na haar overleden.
Ja, absoluut.
Na haar overlijden.
Ja.
En dus dat vraagt ook weer om die wisselwerking van ook die momenten van intens verdriet.
Mm-hmm. Ja, ja, en ik denk ook dat los van dat intense verdriet, dat, ja, dat ze ook in ons voortleeft zonder dat het pijn hoeft te doen.
Absoluut.
Dus ja, ik merk bijvoorbeeld gewoon heel vaak haar aanwezigheid. Dat, dan voel ik gewoon ineens dat ze bij me is. Soms heb ik het idee dat we nu een sterkere band hebben dan voordat ze overleden is. Ze heeft ook gezegd dat ze terug zou komen in de vorm van een vlinder. Of in de kleur paars. Dus ik heb nog steeds wel eens dat ik dan diertjes zie of een vlindertje of iets. En dan denk ik, oh ja, daar is ze. Nou ja, en los daarvan, ja, ze is natuurlijk mijn moeder. Dus ik lijk op haar. Bloed zit in mij. Dus ik merk ook gewoon, ja, ik hoor van heel veel mensen dat ik op haar lijk. Waarschijnlijk heb ik heel veel trekjes die zij ook had. Of soms dan struggle ik ergens mee en dan denk ik, oh ja, dit herken ik van mijn moeder. Die vertelde hier ook wel eens wat over. En nu snap ik beter hoe zij zich voelt.
Ja.
Dus, of ik ben nu bijvoorbeeld begonnen met hardlopen. En mijn moeder die was ook heel fanatiek aan het hardlopen. Dus op die manier voel ik me ook weer heel verbonden met haar.
Ja, mooi.
Ja.
En dat zeg ik ook altijd. Als je op jonge leeftijd dus je moeder verliest. Hè, wat voor jou ook het geval is. Zou je dan nog weer mensen kunnen spreken die haar familie waren, die haar vriendinnen waren, die haar collega's waren, die haar hardloopmaatjes waren, om juist met deze mensen in gesprek te gaan en juist vanuit andere perspectieven nog weer je moeder te leren kennen?
Ja, precies.
En dat gaat dan vaak weer even verder dan alleen naar opa en oma gaan bijvoorbeeld, waarin je hoort over, dit was mama, nee. Of zo keken wij naar onze dochter. Maar juist ook naar, die collega. Oh, sorry, die collega. Of die, die vriendin. Of die dat hardloopmaatje. Weet je, op die manier ook nog weer.
Ja, zeker. Ja, ik merkte al op de begrafenis dat er heel veel andere kanten van haar naar boven kwamen. Er hebben mensen ook verhalen en foto's aangeleverd natuurlijk. En ik ben de laatste tijd ook meer in gesprek met familieleden. En we hebben wel etentjes gehad met vrienden van haar. Dus dat is inderdaad een hele mooie manier om je moeder of de andere overledenen op een andere manier te leren kennen. Dan voor mij moeder zijnde of wat het dan ook is.
Ja, ja. En daarvan zeg, en dat is dus ook soms een heel groot geschenk. Want bij leven horen we dit bijna niet.
Mm-hmm.
En dat is heel verdrietig, dat iemand daarvoor moet overlijden om dit soort gesprekken te horen. Of dit soort ervaringen, of dit soort levenswijsheid. En alleen bij leven gaan we dit soort gesprekken toch nog heel vaak uit de weg.
Ja, klopt.
Uit angst dat.
Ja.
Maar hoe mooi is het eigenlijk om dat bij leven dus al te mogen doen.
Ja, zeker. Ja. En dan wou ik als afsluitende vraag, was ik benieuwd wat jij op school had willen leren?
Wat ik op school had willen leren?
Ja.
Nou, op school had ik wel meer van dit al willen leren.
Ja.
En waarom? Omdat ik geloof dat dat al een hele basis legt voor ons bestaan. Maar daardoor ook je klasgenootjes op een hele andere manier zou hebben leren kennen. Veel meer vanuit het mens, echt het wezenlijke mens zijn. In plaats van, wat komen we nu halen, rekenen, taal en spelling en grammatica. Want doordat ik dit helemaal ben gaan doen, en ik kom oorspronkelijk uit Harderwijk, en ik heb nog wel eens oude klasgenoten van mij daar gesproken. En doordat ik dan nu net wat andere vragen stelde, was ook te verklaren waarom, dus die ene jongen uit mijn klas bijvoorbeeld echt een heel vervelend kind was. Omdat hij thuis gewoon altijd te maken had met geweld. Terwijl er toen niet over werd gesproken, omdat er heel veel schaamte en schuld op rustte.
Mm-hmm.
Hoe waardevol was het geweest als we juist dit toen al hadden kunnen bespreken, zonder dat daar meteen acties en consequenties op hadden gezeten, maar je elkaar dan al veel meer had leren kennen vanuit het mens zijn.
Ja.
Dus ja, ik had dat wel mooier gevonden. En misschien nog niet eens alleen op de basisschool, maar ook misschien al iets meer naar de middelbare school. basisschool gaat ook over vorming van veiligheid, vind ik. Waarbij ik echt geloof dat niet alle kinderen in een veilig gezin opgroeien. Alleen, als je daarmee ook al heel erg focust op deze onveiligheid, wat geeft dat dan ook weer mee voor kinderen die wel in een relatief veilig gezin opgroeien?
Mm-hmm.
Dus het gaat altijd over balans. Maar het gaat voor mij wel veel meer over, hey, hadden we elkaar nou veel meer, nog weer veel meer als mens kunnen ontmoeten dan slechts klasgenootjes die eigenlijk niet wisten uit wat voor gezin we kwamen.
Ja, ja, en dat dan de focus ligt op rekenen en taal en dat soort dingen. Terwijl ik kan van mezelf herinneren, op mijn middelbare schooltijd waren er ook wel wat dingen die er thuis speelden. En soms zat je echt in de klas van, ja, moet ik me nu ineens gaan focussen op natuurkunde of zo? Ja, er zijn zoveel grotere dingen aan de hand nu in mijn leven. Ja, mooi idee inderdaad om dat wat meer bespreekbaar te maken. En daar wat meer de focus op te leggen op scholen. Want dat is ook gewoon een heel belangrijk onderdeel van het leven.
Heel belangrijk. Ik denk echt wezenlijk. Omdat we ons altijd verhouden tot relaties. En je daarmee dus... Kijk, ik geloof ook dat je daarmee uiteindelijk het pesten echt stopt. In plaats van die kutposters die op een deur hangen.
Ja.
Wij zijn een pestvrije school. Want dat activeert juist pesten in mijn ogen. Omdat de focus ligt op zo'n postertje met we stoppen pesten. Terwijl als we echt gaan onderzoeken waar pesten vandaan komt. Is dat veel meer vanuit een onveiligheid thuis. Die... voor schijnveiligheid zorgt op school, want dan ben je het mannetje of het vrouwtje, want jij pest iemand anders.
Mm-hmm.
Je thuis super onveilig voelt.
Ja.
Dus ja, als je het daarover gaat hebben, ga je het veel meer hebben over de wezenlijke verbinding van mensen in plaats van ook het uitsluiten van mensen.
Ja, precies. Ja, en ik kan me nog wel herinneren, wij hadden een meisje op de basisschool die werd gepest. En ik ben één keer bij haar thuis geweest en... ja, dat was zo verschrikkelijk. ja, volgens mij was haar moeder er gewoon nooit. Ik geloof dat haar vader ook heel jong overleden was. Ze had allemaal ongezond eten in huis. Het was daar super donker. En ja, ik kan me niet meer herinneren waarom zij nou buitengesloten en gepest werd. Maar ook vanuit die kant dat je wat meer begrip creëert naar het verhaal achter de persoon.
Ja. Ja.
Ja.
En dan zou je dus ervaren dat het helemaal niet nodig is. Alleen, kijk, ik weet niet of dat te doen is met één lerares of één leraar. Ja, het is merendeels natuurlijk lerares.
Mm-hmm.
Die zelf misschien nog wel verwikkeld zit in dit soort vraagstukken. Want school, van een lerarenopleiding krijg je niet dit soort vraagstukken met je mee.
Nee. En je kan
als... Een vriendin van mij heeft gewoon 10 jaar gedaan over haar pabo... omdat ze 1 rekentoets niet had gehaald. Dus ik zei tegen haar op een zeker moment... jouw diploma is nu echt niets meer of minder waard... dan 5 jaar geleden met die ene toets... waar jij nu 5 jaar over hebt gedaan.
Precies. En dus als leraar kan je nou ook helemaal niet een expert zijn... in alle onderwerpen. Want die leraren die voor de klas staan... die moeten ook al 10 andere vakken geven. En dan moeten ze ook nog eens hierover leren. Dus ja, ik zou zeggen van zet gewoon een expert voor de klas die 1 keer in de maand langskomt of weet ik veel hoe vaak. En gewoon het gesprek aan de gang krijgt met de leerlingen. En dan iemand die er echt ervaring mee heeft. Want ja, zoiets kan je niet in een paar weken of maanden leren op een opleiding.
Eens. Ben ik echt... Maar ja, daarvoor heb je natuurlijk wel die IB'ers waarvan ik ook niet echt zeker weet of dat de mensen zijn die daar... altijd op de geschikte plek zitten, omdat die ook vervolgens weer heel veel kinderen moeten zien en spreken.
Mm-hmm.
Dus ja, ik denk, al met al zou het schoolsysteem wat mij betreft überhaupt op de schop moeten.
Ja.
Maar dat heeft nog wel veel meer te maken met de hele structuur van de tijd dat je in een bankje zit en luistert. In plaats van dat afgewisseld is met echt buiten zijn. En leren van buiten. In plaats van dat je biologie leert op je bank in je stoeltje. Of aardrijkskunde. Weet je, ja. Waarschijnlijk als ik jou nu vraag, wat heb jij opgestoken van die ene les, dat je ook niet meer weet, oh ja, dat.
Ik weet het van de 8-jaar lessen niet eens meer, wat ik nou op de basisschool bij aardrijkskunde heb geleerd. Ja, een beetje topografie.
Ja.
Ja.
Het is ook alleen maar om te stampen. En nu hebben we daar gewoon, bij wijze van spreken, Google Maps voor. Dus
precies,
ook,
ja.
In dat opzicht is ook volgens mij wel veranderd wat de werkelijke noodzaak is van wat je leert.
Ja. Klopt.
Dus ja, ik denk als het niet verandert, dient er wel echt iets veranderd te moeten worden. Omdat er anders veel meer kinderen gaan uitvallen.
Mm. Ja, en aan de andere kant vind ik het ook wel weer mooi. Ik heb het idee dat er steeds meer een beweging is van mensen die kritisch gaan kijken naar het schoolsysteem. En die er dus ook voor kiezen om hun eigen kind niet naar school te sturen. En ik denk dat dat misschien ook niet eens zo'n slechte ontwikkeling is. Mensen die het gewoon helemaal op hun eigen manier doen. En ik ben ook wel heel benieuwd wat daardoor uit gaat ontstaan.
Eens. Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Er is nu volgens mij al 150% meer kinderen die thuisonderwijs krijgen ten opzichte van 2019. Ja, wat is dan 150%? Dus maar in dat opzicht is het wel echt verdubbeld.
Mm-hmm.
En andere type onderwijzen, ja.
Ja, ik hoor er heel veel positieve verhalen over. Dus ik zie het niet eens als een iets heel slechts of zo.
Nee, absoluut niet. Ik ook niet. Nee, ik ben ook wel vooral benieuwd, dat wij dus de Randstad uit zijn gegaan en hier in Twente is dat nog wel iets minder.
Mm-hmm.
Ben ik wel benieuwd welke beweging dat nog in gang zet, maar we gaan het vanzelf zien.
We gaan het zien. Nou, super. Dan gaan we hem hiermee afsluiten.
Leuk.
Ja, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek.
Ja, jij ook. Dankjewel.
Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je deelt op Instagram en mij tagt @JulietteVeteris. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.